We gaan dat hoofdstuk lezen, Kolossenzen hoofdstuk 2. Want ik stel er prijs op dat gij weet hoe zware strijd ik te voeren heb voor u en voor hen die te Laodicea zijn en voor allen die mijn aangezicht niet hebben gezien in het vlees, opdat hun harten getroost en zij in de liefde verenigd worden tot alle rijkdom van een volledig inzicht en zij het geheimenis Gods mogen kennen, Christus, in wie al de schatten der wijsheid en kennis verborgen zijn. Dit zeg ik opdat niemand u met drogredenen misleide, want al ben ik naar het vlees afwezig, naar de geest ben ik bij u, en ik zie met blijdschap de orde die bij u heerst en de hechtheid van uw geloof in Christus. Nu gij Christus Jezus, de Heere, aanvaard hebt, wandelt in hem, geworteld en dan opgebouwd wordend in hem, bevestigd wordend in het geloof, zoals u geleerd is, overvloeiende in dankzegging. Zie toe dat niemand u meeslepen door zijn wijsbegeerte en door ijdel bedrog in overeenstemming met de overlevering der mensen, met de wereldgeesten en niet met Christus. Want in hem woont al de volheid der Godheid lichamelijk. En gij hebt de volheid verkregen in hem, die het hoofd is van alle overheid en macht. In hem zijt gij ook met een besnijdenis die geen werk van mensenhanden is, besneden door het afleggen van het lichaam des vleeses, in de besnijdenis van Christus, daar gij met hem begraven zijt in de doop. In hem zijt gij ook mee opgewekt door het geloof aan de werking Gods die hem uit de doden heeft opgewekt. Ook u heeft hij, hoewel gij dood waart door uw overtreding en onbesnedenheid naar het vlees, levend gemaakt met hem, toen hij ons, al onze overtredingen, kwijtschold door het bewijsstuk uit te wissen dat door zijn inzettingen tegen ons getuigde en ons bedreigde. En dat heeft hij weggedaan door het aan het kruis te nagelen. Hij heeft de overheden en machten ontwapend en openlijk tentoongesteld en zo over hen gezegevierd. Laat dan niemand u blijven oordelen in zaken eten en drinken, of op het stuk van een feestdag, nieuwe maan of sabbat, dingen die slechts een schaduw zijn van hetgeen komen moest, terwijl de werkelijkheid van Christus is. Laat niemand u de prijs doen missen door gewilde nederigheid en engelenverering, als ingewijde in wat hij heeft aanschouwd, zonder reden opgeblazen door zijn vleeselijk denken, terwijl hij zich niet houdt aan het hoofd, waaruit het gehele lichaam door pezen en banden ondersteund en samengehouden zijn goddelijke wasdom ontvangt. Indien gij met Christus afgestorven zijt aan de wereldgeesten, waartoe laat gij u, alsof gij in de wereld leefdet, geboden opleggen, raak niet, smaak niet, roer niet aan. Dat alles zijn dingen die door het gebruik teloor gaan, zoals het gaat met voorschriften en leringen van mensen. Dit toch is, al staat het in een roep van wijsheid, met zijn eigen dunkelijke godsdienst, zijn nederigheid en zijn kastijding van het lichaam, zonder enige waarde en dient slechts tot bevrediging van het vlees. En die gij dan met Christus opgewekt zijt, zoekt de dingen die boven zijn, waar Christus is, gezeten aan de rechterhand Gods. Bedenkt de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn, want gij zijt gestorven en uw leven is verborgen met Christus in God. Wanneer Christus verschijnt, die ons leven is, zult ook gij met hem verschijnen in heerlijkheid. Tot zover. Het is niet mijn bedoeling om over de laatste versen zoveel te zeggen, maar ze horen wel bij het stukje van vanavond. We kunnen daar ook niet omheen. Het is altijd moeilijk om met twee broeders eenzelfde Bijbelboek te behandelen, want die twee die zijn gewoon verschillend, totaal verschillend. En ze hebben echt een eigen aanpak en een eigen bediening, dus het is niet zo makkelijk om de draad op te pakken. Het gaat om gelovigen die daar in Klein-Azië woonden. Kolosse is ook een gemeente die daar ligt bij Efeze en bij Smyrna, bij Pergamum, bij Thyatira. Die zeven gemeenten uit Openbaring 2 hadden net zo goed 8 kunnen zijn als God dat had gewild. En dan was Kolosse ook één van die gemeenten geweest. De relatie met Kolosse en Laodicea is al heel duidelijk, ook nu in het stukje van vanavond. Een aantal gemeenten daar in Klein-Azië. Uit de wereld, uit de heidenwereld tot het geloof in de Heer Jezus gekomen. En in die zin vergelijkbaar met uw en mijn situatie. Uit de heidenwereld, uit de duisternis tot geloof gekomen. De Heer Jezus Christus leren kennen. En ik hoop dat u wat dat betreft uzelf schaart in de rij van de gelovigen uit Kolosse. Een gelovige. Het gaat in deze brief niet om de vraag hoe je bij die gemeente kunt komen, hoe je een gelovige kunt worden. Het is niet een soort evangelietraktaat, maar het is een brief gericht aan gelovigen, aan kinderen Gods. Die onbesnedenen waren, zo worden ze ook genoemd. Nu, dat was in het algemeen de term voor heidenen. De besnedenen, dat was Israël. De onbesnedenen, dat waren de heidenen. Dus ze worden hier onbesnedenen genoemd. Ook nog in een andere zin. Maar ze hadden de Heer Jezus Christus leren kennen. En ik hoop ook dat dat in uw eigen leven is gebeurd. Dat u een moment hebt gekend van tot geloof komen. Echt bewust met uw schuld, met uw zonden tot God gaan en dan gaan geloven. Mogen gaan geloven in de Heer Jezus die voor schuldige, zondige mensen op aarde is gekomen om ze gelukkig en blij te maken. Ik hoop dat u een kind van God bent. Dat u weet hebt van de uitdelging van uw schulden, de uitdelging van uw zonden. Nu, Paulus heeft het dus over gelovigen. Aan de broeders, gelovige en heilige broeders in Christus, in Kolosse. Heilige en gelovige broeders in Kolosse. We gaan nu vanavond gewoon onszelf eigenlijk in die aanhef zien. En we hopen ook echt dat u dat ook zou willen volhouden. Nu begint Paulus in hoofdstuk 2 over een strijd die hij heeft, een zware strijd. En datzelfde woord komt ook voor in Hebreeën 12 vers 1. De wedloop lopen, het is hetzelfde woord als het woord strijd hier. Een zware wedloop. Voor de gelovigen te Kolosse en voor de gelovigen in Laodicea. Nu, uit hoofdstuk 1, vers 24, en dat zal wel gezegd zijn, blijkt dat hij ook in lichamelijke zin een behoorlijke strijd te strijden had. Gewoon vanwege vervolging, vanwege allerlei tegenwerping, vanwege vijandigheid en zo. Er was behoorlijk wat tegenstand. Maar dat mondde uit, dat liep uit in lichamelijke strijd, lichamelijke moeite. Daar heeft hij het nu niet over. Hij heeft het dus niet over de pijn die hij in zijn lichaam voelt, wat hij allemaal meemaakt, wat hij aangedaan krijgt. Maar hij heeft het nu over een andere strijd. Je zou dat rustig een geestelijke strijd kunnen noemen. En die strijd heeft te maken met allerlei invloeden. En daar gaat hij vrij fors en fel op in. Invloeden die de gelovigen in Kolossen bestookten, waardoor ze gevaar liepen weer teruggezogen te worden, maar met een vrome saus eromheen dan toch misschien anders zouden zijn. Nu, er waren filosofen, wijsgerige lieden, die bovendien kennelijk behoorlijk van de tongriem gesneden waren, en die hebben daar opnieuw een poging gewaagd. En een van die pogingen is, jullie moeten besneden worden, waaruit de meeste uitleggers de conclusie trekken dat deze gedachtenstromingen dan wel uit het jodendom, uit het judaïsme zouden komen. Maar ze hadden ook te maken met beginselen die in deze wereld golden, de wereldgeesten. Nou, sommigen denken dan aan demonische machten, anderen denken aan wat normaal in een bepaalde cultuur aan werelddenken aanwezig is. Nou, dat komt ook bij de demon vandaan, dus in die zin kun je dat rustig onder één noemer scharen. Maar het werd zo gebracht dat je erdoor werd overreed. Meeslepende woorden, behoorlijk denkwerk zat erachter. En dat had te maken met ervaringen, emotionele ervaringen, met engelenverering. Het had te maken met allerlei beelden van een ingewijde, iemand die dus ergens gebracht was. Vandaag heet dat de esoterische bovenlaag, de groep van ingewijden die ergens gekomen zijn, die het zicht hebben. En diezelfde termen kom je bij New Age tegen, die kom je tegen bij vele Oosterse filosofieën, dus bij allerlei meditatieachtige theorieën en bij houdingen, of wat nu yoga heet of transcendente meditatie, dat laat ik los. Maar daar kom je precies hetzelfde tegen. Dat is een soort bovenlaag die al iets bereikt hebben, die al ergens in zijn doorgedrongen en die inderdaad het licht hebben gezien. Die hebben dus ervaringen en die zijn ingewijd. Nu, dat was toen ook aan de orde. En Paulus zegt dat hij nu in zware strijd is om de gelovigen daar, want ze lopen gevaar. Niet hij zelf, maar zij. En hij bidt. En wat bidt hij dan? Wat is nu het antwoord in zulk een strijd? Wat moet je doen tegen dit soort lijden, dit soort aanvallen? Nu, Paulus zegt, er is eigenlijk maar één antwoord. En dat is Christus. En het is zo subliem om in de brief van de Colossenzen te zien hoe een apostel de Heer Jezus schildert. Het is fabelhaft als Duits. Het is fantastisch. Het is buitengewoon. Het is echt uniek om er naar te kijken. En dat doet hij ook in deze brief. Ook in dit hoofdstuk. De eerste avond zal daar ongetwijfeld over zijn gegaan. Ik heb in Veenendaal een keer geroepen, en op een andere plaats ook wel, toen Salomo zijn tempel opende, toen heeft hij goed begrepen dat God niet paste in die tempel. Hij zegt, u past niet eens in de hemel der hemelen. De hemel der hemelen kan u niet bevatten. Hoeveel te minder dit huis wat ik gebouwd heb. Zo van, als u niet past in de hemel, als de hemel voor u te klein is, dan is de tempel die ik in Jeruzalem gebouwd heb ook veel te klein. Maar Colossense 1 zegt, en Colossense 2 zegt, dat staat er twee keer, in hem, in de Heer Jezus, woont de ganse volheid van de Godheid lichamelijk. Hij die niet paste in de hemel, voor wie de hemel te klein is. Hij voor wie het huis door Salomo gebouwd veel te klein is. Alles wat met God te maken heeft, paste kennelijk in de Heer Jezus. In hem woont de ganse volheid van de Godheid lichamelijk. En hij woont in jou. En ik heb toen geroepen, toen ik dat voor het eerst zei, dat duizelt Het gaat je begrip absoluut te boven dat de Heer Jezus, in wie de ganse volheid van de Godheid lichamelijk woont, dat Hij nu in jou woont. Christus in u. De hoop der heerlijkheid. Onbegrijpelijk. Maar als je dat gaat realiseren, dan komt er meer. Want alles wat God aan wijsheid, aan vernuft, aan verstand heeft gegeven, is gekoppeld aan de Heer Jezus. Want in Hem zijn alle schatten van wijsheid en van kennis verborgen. Daarover heeft hij het. Die mensen kwamen met wijsgerige theorieën, met prachtverhalen, met goede constructies. Het een zat heerlijk geknoopt aan het ander. En Paulus stelt daar één tegenover, Christus. Door wie de wereld gemaakt is, door wie, tot wie en om wie, hoofdstuk 1. In wie alle schatten van wijsheid verborgen zijn, je moet ze wel even opdelven, dat wel. Maar het is echt bij hem en met hem verbonden. Iedere keer komt hij daarop terug. En hij bidt dat ze komen tot alle rijkdom van een volledig inzicht. En dat ze het geheimenis van God mogen kennen. Wat is het geheimenis van God? Waarover gaat dat volledige inzicht? Christus. Christus. En daar stokt in onze eigen levens ook heel vaak de groei. Wij worden vandaag even goed als toen bestookt door dezelfde theorieën. Hele debatten over wet, over besnijdenis, over feestdag, over nieuwe maan, over Shabbat. Ik haal het uit hoofdstuk 2, allemaal, die termen kom je allemaal tegen. Over het onderwerp van eten en drinken, wel bepaalde spijzen, andere spijzen niet. We hebben het over raakt niet, smaakt niet, roer niet aan. En we zijn langzaam maar zeker volgelopen met allerlei voorschriften. En ze hebben allemaal een achtergrond. En het is allemaal van een behoorlijke theoretische basis voorzien. Maar is het echt Christus? En dat maakt het een beetje moeilijk voor mij. Want dan lijkt het alsof ik een bepaalde theorie, die misschien de uwe is, of die in uw gemeente geleerd wordt, alsof ik die dan wil gaan bestrijden. Hier waren gelovigen echt onder de indruk van de Heer Jezus, door de Heilige Geest, tot kinderen van God geworden. En ze hadden de Heer Jezus leren kennen, en Hij was hun voor ogen geschilderd. En nu kwamen er anderen die hen van de eenvoudigheid van Christus wilden afbrengen. En het begon over besnijdenis. Al die dingen horen bij elkaar. En ik hoef niet zoveel te zeggen, en u zit midden in het probleem van Veenendaal. Misschien wel van heel Veenendaal. Dit waren dus gelovigen. Die waren niet besneden van vroeger. Maar ze waren onbesnedenen. Ze waren tot geloof gekomen. Ze waren kennelijk gedoopt. Dat blijkt uit dit stuk. En nu worden ze gedwongen om zich te laten besnijden. En engelen speelden in de overlevering van de Joden een gigantische rol. Leest u het Nieuwe Testament, leest u de Evangelie. Als een engel gesproken heeft, zo van, dan kun je niks meer zeggen. Dat is dan het einde van alle tegenspraak bijvoorbeeld. Al die dingen hebben in de dagen van de Heer Jezus een rol gespeeld. En hij heeft zich daar behoorlijk tegen afgezet. En die speelden nu weer een rol en die spelen vandaag nog een rol. Nou, het probleem is wel helder, denk ik. Paulus zegt, ik waardeer jullie orde en de hechtheid in jullie gemeente. Het woord orde is een militaire term. Het heeft te maken met slagorde. En de hechtheid. Zo van jullie staan als een soort front, in goed gelid geschaard. Dat waardeer ik. En dat is een gigantisch goed wapen om die aanval te doen afketsen. Want als je in wanorde bent, dan vallen de slachtoffers. Als je heel strak geordend bent, dan loop je minder risico's. Dat is eigenlijk wat hij bedoelt. Ik waardeer het buitengewoon dat jullie in een bepaalde hechtheid, in een bepaalde orde zijn. Maar ik wil zo graag dat jullie helemaal doortrongen raken van de liefde, in de liefde verenigd. Maar dat jullie vooral die rijkdom van Christus, de rijkdom in Christus en de rijkdom van Christus, dat geheimenis van God, zullen zien. En wat is dan dat geheimenis van God? Dat is Christus. Maar dat is nog zo ver weg vaak. Als je dit zo zegt, dan is dat een heel eind bij ons vandaan. Nu, ik ga het nu anders zeggen. God heeft, voor er iets van deze aarde, van deze schepping bestond, een plan opgevat om de Heer Jezus schittering en eer en glorie te geven. Om de Heer Jezus zo te verhogen dat hij echt in elk opzicht boven alles wat er is zou gaan uitsteken. Dat is al vaker een onderwerpje geweest hier. Maar het is zo belangrijk om dat goed en helder te krijgen. God heeft één groot plan. En dat is Christus. Niet alleen om een naam, zomaar een naam in deze wereld te gooien. Maar om de Heer Jezus in zijn plan en in zijn gedachten zo te verhogen dat het allemaal om hem zou gaan, dat alles zich op hem zou richten. Daarom zegt Colossense 1, het is ook allemaal om hem, het is ook wel door hem, het is ook om hem. Die hele schepping, de hele kosmos is om hem heen gezet. Wij denken dat onze verlossing ongeveer het hoofdthema is van God. Dat het meest belangrijke van Gods plannen zou zijn. Nu, dat is het niet en dat wordt het ook nooit. Het hoofdthema van God is never uw en mijn verlossing. Het hoofdthema van God is de verhoging van de Heer Jezus. En daar heeft hij u en mij voor uitgenodigd. Uitverkoren. Uitgekozen. Hij heeft een bepaald gezelschap geroepen, omdat hij ze daarvoor ook bestemd had en gekend had. Hij heeft ze geroepen in een bepaalde tijd om aan het beeld van zijn zoon gelijkvormig te zijn, opdat hij, de Heer Jezus, de eerstgeborene zou zijn onder vele broederen. Dat is het plan van God. Niet u en mijn verlossing, maar de verhoging van de Heer Jezus. Als God zijn volk uit Egypte haalde, zegt hij in hoofdstuk 29, ik heb jullie uit Egypte gehaald met een bepaald doel. Nu, als u zou gevraagd worden, wat is het doel van God geweest? Dan had u gezegd, slavernij in Egypte, dreiging van de Egyptenaren, harde slavenarbeid, tegelstenen bakken, troeptoestanden, vreselijk lijden, ontzettend moeilijke tijd. Natuurlijk, ze hebben tot God geroepen en God heeft gehoord. En toen, ja, toen heeft God bevrijding gegeven. Halleluja, prijs de Heer. Zij zijn gered. Nu, het is allemaal waar. Maar Exodus 29 maakt volledig helder dat dat niet het plan van God geweest is. Het is maar een subonderwerp. Het plan van God is, opdat ik in jullie midden zou gaan wonen. Daarom heb ik jullie uit Egypte gehaald. Niet vanwege jullie troep en jullie ellende, maar mijn hoger doel was, ik wilde bij jullie wonen. En bij onze verlossing is dat net zo. We zijn zo ongelooflijk beperkt in ons denken, dat we iedere keer nog denken dat, als je nu maar bekeerd wordt, of als je nu maar echt weet dat je zonden vergeven zijn, ja, maar dan heb je ongeveer de hoogste trap van het geloof bereikt. Nu, dat is niet waar. Dat is het allergeringste, het allerprimitiefste wat je maar kunt bedenken. God heeft een heel ander doel, een heel ander plan. En dat is de Heer Jezus. Alle schatten van wijsheid. Christus. Het hele plan van God. Christus. Alles wat in de schepping gaat komen, Christus. Daarom wordt het eenvoudig zo neergezet. Christus. Het is de Heer Jezus. Gods plan is Christus. De Heer Jezus was daar samen met God de Vader en God de Geest in die, wat we wel eens noemen, de ongeschapen hemel van het Vaderhuis. En daar is dat plan gekomen. Voor de grondlegging van de wereld. Voor Adam zondigde. Voor er van een vrucht gegeten werd. En toen is er een besluit genomen om de Heer Jezus, om God de Zoon te doen vergezellen van een heel bijzonder, van een heel select gezelschap. Dat is de gemeente. U mag zich wel twee keer in de arm knijpen, echt. Als u de Heer Jezus kent, en daar ben ik mee begonnen, als u weet dat God in u gewerkt heeft en de Heilige Geest in u woont, dan bent u te feliciteren. Zijn er twee in deze kerk die dat zouden kunnen zeggen? Nou, in elk geval, die zijn er. Ik weet het van hen niet, mijn vrouw, ik weet het ook van mezelf. Maar ik weet het ook van broeder Chris. Ik weet het ook van broeder Kees, ik kijk even naar de eerste bank. En ik ken nog wel een paar die het ook durven en kunnen zeggen. Is dat een uitzondering? Nee, dat is geen uitzondering. Echt niet. Alle die de Heer Jezus Christus hebben leren kennen, zijn door de Heilige Geest verzegeld. Verzegeling, een onderpand van de toekomstige erfenis. Door de Geest aan Hem, aan onze Heer Jezus, verbonden. Hij het hoofd, wij de leden, tot de Geest, door de Geest tot één lichaam gedoopt. Zegt de Bijbel, u hoort bij het lichaam van Christus. En vanaf dat moment zou u zich moeten realiseren dat er iets bijzonders aan de hand is. Dat niet uw vergeving hoofdonderwerp is, maar Christus hoofdonderwerp is. God wil ons aan de Heer Jezus verbinden. En Efeze 1 gaat heel ver door te stellen dat de Heer Jezus niet eens compleet is zonder ons. Hij die hoofd is boven alles wat er maar is. De Heer Jezus is gegeven aan de gemeente die hem volledig maakt, die hem compleet maakt. Hij is niet compleet zonder ons. Je durft het eigenlijk niet over je lippen te nemen. En je hebt het gevoel van schoenen van de voeten doen, van wees nu voorzichtig met wat je zegt. Maar toch staat het in de Bijbel. En alles heeft daarmee te maken. Daarom kan Paulus zeggen in 1 Korinthe, wat voor wijsheid zou er dan zijn buiten de Heilige Geest? Natuurlijk is het intellect. Natuurlijk kan er een filosoof zijn. Natuurlijk kun je filosofie gaan studeren. Hier staat niet iemand die zegt dat dat niet kan, dat dat niet mag. Maar een filosofie die niet Christus als basis heeft, is gedoemd om te mislukken. En het zou fantastisch zijn als wij zouden leren zien met die bril. Het helpt je zo geweldig, zo schitterend. Het gaat je zo verlichten om de dingen te zien zoals God ze ziet. Om het uiteindelijke raadsplan van God een beetje in kaart te kunnen brengen. En vanaf dat moment wordt je leven rijk. En wordt Christus groot. En is de dankzegging overvloedig. Dan gebeurt er echt iets. Dan gaat alles anders. Colossenzen 2. Paulus heeft nu strijd. Want die elementen dringen op. En die gaan dit helemaal verduwen. Aan de kant zetten. En die elementen die zijn vandaag zo talrijk dat ze het zicht op de gemeente, op het lichaam van Christus, helemaal hebben verduwd. En als u vandaag hoort, luistert, dan wordt alles door elkaar heen gegooid. Alles is één grote mix geworden. Ik probeer op Bijbelstudies de laatste maanden duidelijk te maken dat de gemeente voorgesteld wordt in een vijftal schakeringen. Kleuren, zo u wilt, of elementen. Een lichaam, een huis, een kudde, een bruid, en een koninkrijk. En in de literatuur, de lectuur moet ik dan misschien wel zeggen, die er is in christelijke hoeken, worden deze dingen volledig door elkaar heen gehaspeld. En dan is men bezig met de taal van het koninkrijk. Dat heeft te maken met deze aarde, met ons discipelschap, met ons strijden, met ons in deze wereld staan, met het getuigenis van God op aarde. Terwijl ze het, de hemel daaraan koppelen. Als je het hier goed doet, dan kom je in de hemel. Alsof wij ooit de hemel zouden kunnen verdienen. U komt nooit in de hemel omdat u een goede discipel bent. U komt nooit in de hemel omdat u een goed schaap bent. U komt niet in de hemel omdat u in het huis van God goed functioneert. U kunt alleen in de hemel komen door het geloof in de Heer Jezus. Alleen maar door het geloof. En als u gelooft dat de Heer Jezus voor u aan het kruis gestorven is, gaat God de Heilige Geest in u geven en bent u van het lichaam. Dan bent u aan hem verbonden. Dan komt u daar. U hoort er notabene. En God zag u al voor de grondlegging van de wereld. Ook voordat Adam en Eva gezondigd hadden. Hij had u al lang op het oog. Allang. Natuurlijk is de roep in de tijd gekomen. Maar u was er al bij. U hoorde er al bij. Ik weet dat er boeken over geschreven zijn. Over die uitverkiezing. En we gaan het heel moeilijk maken. Want God zou dan ook mensen hebben uitverkoren om verloren te gaan. Dat is niet zo. God heeft geen mensen verkoren om verloren te gaan. God heeft alleen aan een deel van hen die leven uit God hebben iets bijzonders toevertrouwd. Iets unieks. God heeft hele categorieën van mensen. Van voor de zondvloed, van na de zondvloed, van mensen uit Nineveh, van mensen uit het Jodendom, van mensen na de gemeente. Hele rijen, een hele serie groepen staan dus als het ware in gelid klaar. En God heeft één groep daar heel bijzonder uitgetild. En hij wilde dat ene gezelschap buitengewone dingen geven, bijzondere zegeningen geven. En dat zijn de zegeningen die we hier vinden. Daar hoort u toevallig bij. Daar mag u de Heere God voor gaan bedanken. Dat u bij dat gezelschap hoort. Uitverkorenen. Daarmee heeft God die andere groepen niet tekort gedaan. Of doet hij iemand erop. Daarom kan ook in de Bijbel staan dat God niet wil dat er één verloren gaat. Daarom kan in de Bijbel staan dat het heil voor allen is. Daarom is Johannes 3 vers 16 gewoon waar. Al zo lief heeft God de wereld gehad, opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven hebben. Maar er staat ook in de Bijbel dat niet iedereen uitverkoren is. En dus krijgen we het debat. Heerlijk debat, een filosofisch debat. Daar gaat hij, komen ze. En het gaat daarbij niet meer om Christus, het gaat daarbij om ons theologisch gelijk. En de beste debatter, die wint het misschien. Die is handig. En ik kan manipuleren. Sorry dat ik het heel scherp zeg, misschien te scherp, want zo bedoelt men het niet. Ons probleem is, broeders en zusters, dat we niet meer zien wat het plan van God is, Christus. En van harte hoop ik dat u daar zicht op krijgt. Het heeft mijn leven veranderd. Wanneer, nadat ik een kind van God geworden was, allang was ik een kind van God. Op het moment dat je echt gaat zien wat het plan van God is, en dat is nog maar heel ten dele hoor, dat is maar marginaal wat je ervan ziet. Maar vanaf het moment dat je dat ziet, wordt alles anders. Dan krijgt Israël een plek. Is dus niet zomaar weggeredeneerd. Blijft staan. Dat is één van die categorieën. En de lui uit Nineveh van vroeger die zich bekeerd hebben onder de prediking van Jona, ze blijven daar staan. En de grote schade die niemand tellen kan, uit de grote verdrukking, ze blijven daar staan. En de mensen van voor de zondvloed, ze blijven daar staan. En de mensen na de zondvloed, die blijven daar staan. En figuren als Job, die er zijn geweest in de dagen van Abraham notabene, die niet tot het volk der Joden moesten, werden gerekend, ze blijven staan. Al die categorieën blijven staan. En ze hebben allemaal leven uit God, als ze geloofd hebben. En God beoordeelt dat. En voor allen geldt dat hun zonden vergeven zijn. Ik ga nog verder. Van allen mag je zeggen dat ze wederom geboren zijn. Daarom zei de Heer Jezus, toen hij sprak over wedergeboorte tegen Nicodemus, dat had je moeten weten, beste vriend. Jij kon dit weten. Het is helemaal niet nieuwtestamentisch. Wedergeboorte is helemaal niet nieuwtestamentisch. Specifiek nieuwtestamentisch. En toch heeft God aan één categorie, uit die hele rij van gezelschappen, een buitengewone zegen gegeven. Aan welke categorie? Die categorie die de Heilige Geest inwonend heeft gekregen. Wie zijn dat? Jij en ik, als we geloven. God heeft die anderen niet tekort gedaan. Die hebben allemaal straks leven tot in eeuwigheid. En ze hebben allemaal de zekerheid dat hun zonden vergeven zijn. Maar aan de gemeente wordt iets specifieks, iets extra's gegeven. En God heeft dat extra, dat buitengewone willen uitleggen. En dat is niet voor iedereen. Dat is voor uitverkorenen. En als ik nu ga zeggen in deze wereld, ja, je moet eigenlijk geloven in de Jezus, maar ja, als je niet uitverkoren bent, dan weet ik het ook niet hoor. Dan, ja, ik heb wel mijn best gedaan, maar je moet maar afwachten of je, is dat zo? Nee, God wil dat er niet één verloren gaat. Of die bij die gemeente hoort of bij een andere categorie, is niet mijn zaak. God nodigt uit om in dat hele rijtje te komen van mensen die uiteindelijk leven uit God hebben en uiteindelijk de eeuwigheid ingaan met de absolute zekerheid dat hun zonden vergeven zijn, dat hun schuld is uitgedeeld. En die roepen allemaal halleluja. En die zijn dan ook niet meer jaloers op dat ene gezelschap dat er helemaal uitgeduwd wordt, wat eigenlijk naar voren geschoven wordt om aan het beeld van zijn zoon gelijkvormig te zijn. Dat is maar één gezelschap. Dat zijn de uitverkorenen. En als je dat nu doorhebt, beste gelovigen in Kolossen, dan moet je je niet laten inpakken door mensen die opnieuw beginnen met en besnijdenis en dit en dan moet je dat niet en dan mag je dat niet eten en dan mag je die dag niet. Daar gaat hij weer. Jullie zijn in de geest begonnen, zegt Paulus tegen de Galatiërs, en nu willen jullie in het vlees eindigen. Nu gebeurt het precies net zo. En dit soort debatten, die zijn er vandaag talrijk. En daarom is Colossense 2 zo moeilijk misschien. Want we zitten er middenin. En de meeste mensen onderkennen niet eens dat het in feite afbreuk doet aan Christus. Waarom staat hier alleen maar Christus? Gezalfde Messias. Omdat er een moment gaat komen dat de Heer Jezus op aarde verschijnt in grote kracht, in grote glorie, grote heerlijkheid. En dat er dan een gezelschap bij hem is. Een gezelschap dat hem completeert. Een gezelschap om hem heen, waarbinnen hij buitengewoon is, waar hij torenhoog uitsteekt. Dat gezelschap hoort bij Christus, de Messias, de gezalfde. Als de Heer Jezus op aarde komt, dan komt hij niet nog een keer in Bethlehem om als een kleine baby geboren te worden. Of om te prediken in Galilea. Dan komt hij om te heersen. Dan komt hij om te regeren. En Paulus zegt, dat moet je goed realiseren. Daar moet je echt van overtuigd zijn. En je moet je niet meer mee laten slepen door die wereldgeesten, door al die normen die hier gelden, door het denken, het soort denken van deze wereld. Ook niet door demonische machten. Je moet je door niets laten inpakken. Je hebt Christus, dat is genoeg. En als dat niet Christus is, in prediking of in overweging, dan is het fout. Daarom hebben de oude vaders vroeger geroepen, we willen een christocentrische prediking. Nou, dat betekent niet dat de naam Christus 1 of 2 keer wordt genoemd. Als je daarmee een christocentrische prediking creëert, dan heb je het heel gemakkelijk opgepakt. Het gaat om de Heer Jezus zelf en om het plan van God. En ja, je moet je goed realiseren dat wij al besneden zijn. Want die mensen die zeiden van je moet je laten besnijden, die moet je maar antwoorden, ik ben al besneden. Nou, niet omdat er een soort besnijden is zoals in de Joodse traditie gebruikelijk is toegepast. Nee, we zijn besneden in de besnijdenis van Christus. Is dat de besnijdenis die de Heer Jezus onderging toen hij een paar dagen oud was? Ook hij is besneden, heeft de naam Jezus gekregen. Nee, dat blijkt uit dit stuk zonneklaar. Dat is niet de besnijdenis die doorgezet werd of gedaan werd toen de Heer Jezus een kleine jongen was. Het is de besnijdenis die gebeurd is op het kruis van Golgotha. Daar is het zondige vlees weggesneden. Zijn zondige vlees, nee, mijn zondige vlees. Toen heeft God het mes erin gezet. Toen is het gebeurd. En ik ben met hem gekruisigd. Ik ben met hem ook begraven. Hoe dan? Nou, dat is door de doop gebeurd. Waardoor sommigen zeggen, zie je wat, besnijdenis en doop is aan elkaar gekoppeld. Ja, met Christus besneden, met Christus begraven door de doop. Dat duidt de doop aan. En ook met Christus opgewekt. Zoals hij uit de doden opstond, zo is een gelovige uit de doden opgestaan, geschikt voor de hemel. En nu moet je weer besneden worden. En nu moet je opnieuw, nu, dit wordt nog een beetje toegesneden door Paulus. Paulus zegt eigenlijk dit, jullie waren ook onbesnedenen. Jullie hebben ook gezondigd. En jullie zijn dus nu besneden met de besnijdenis van Christus. Maar die besnijdenis van Christus is voor jullie vergeving. Maar voor ons betekent het, let u op het woordje, misschien wilt u er naar kijken, in vers 13. Ook u heeft hij, hoewel gij dood waart, dat zijn dus de Colossenzen, dat zijn de heidenen daar, door uw overtreding en onbesnedenheid naar het vlees levend gemaakt met hem, toen hij ons... Nu, als hij de Colossenzen had bedoeld, had hij natuurlijk ook weer u gezegd. Toen hij ons, al onze overtredingen kwijtschold, door het bewijsstuk uit te wissen dat door zijn inzettingen tegen ons getuigde en ons bedreigde. En dat heeft hij weggedaan. Heel fijntjes, maar wel heel correct, zegt Paulus, moest luisteren, zijn eigenlijk twee dingen. Jullie waren onbesnedenen, jullie hadden gezondigd en jullie zijn nu besneden met de besnijdenis van Christus. Het zondige vlees is weg. Dat onbesneden zijn voor jullie is ook over. In de zin, zoals hij het hier zegt, zijn jullie vanaf dat moment niet meer de onbesnedenen. Jullie zijn besneden met de besnijdenis van Christus. En op datzelfde moment, zegt Paulus, gebeurde er met die Joodse lui ook iets. Want er was een soort wat hier staat, bewijsstuk. Door het bewijsstuk uit te wissen. Door dat aan het kruis te nagelen. Dat was de wet. Die wet gold helemaal niet voor de Colossenzen. Je kunt 1000 keer roepen dat Gods wet norm is voor iedereen. Ja, maar dan moeten ze dat wel weten. Je wordt ook pas een overtreder van de wet. En die wet wordt pas echt iets bijzonders. Het kan alleen maar toegerekend worden als je onder die wet bent. Nou ja, de voorbeelden zijn te over. Maar Paulus zegt heel, heel helder hier dat de Joodse mensen destijds hebben geroepen, wat u ook zegt, Heere God, wij doen het. Tot 3 keer toe hebben ze in het boek Exodus geroepen, Heere God, u zegt het, maar wij doen het. 3 keer hebben ze gezegd, mag ik het anders zeggen, ze hebben gewoon op een soort blanco papier hun handtekening gezet. En toen heeft God daarboven ingevuld wat er allemaal geëist werd. Nou, dat is het bewijsstuk. Dat is die schuldbekentenis. Ze hebben gewoon door te zeggen, Heere God, wij zullen doen wat u zegt. Ze hebben hun eigen handtekening gezet. En ook dat bewijsstuk is aan het kruis genageld. Jullie waren onbesnedenen. Jullie zijn nu besneden met Christus. Wij waren weliswaar besnedenen in de volstrekte zin van het woord. Maar we hadden nog een soort bewijsstuk tegen ons. Dat was de wet. En dat is allemaal aan het kruis gekomen. Daar zijn die onbesneden Colossenzen besneden met de besnijdenis van Christus. Daar zijn de besneden Joden tot de conclusie gekomen dat dat wat tegen hen getuigde, dat bewijsstuk, dat is daar ook aan datzelfde kruis genageld. Daar aan dat kruis is de overwinning behaald. Hij heeft daar overheden en machten ontwapend en openlijk tentoongesteld en zo over hen gezegevierd. Alles wat er te eisen viel, is daar tot een oplossing gekomen. Dat is het kruis van de Heer Jezus. En als er nu mensen komen die weer over besnijdenis gaan praten en weer gaan zeggen, en dit moet je nog, en dat moet je nog, en zus moet je nog. Wat is dat dan? Nou, het is alleen maar vlees. Dat is weer je stellen onder de normen van menselijk denken, onder de normen van wereldgeesten, onder de normen van mensen, ja, die misschien wel hele rake typeringen hebben en misschien prachtige filosofieën hebben en goede constructies hebben, maar het is vlees, het is weer hetzelfde verhaal. En de strijd van Paulus hier is nadrukkelijk tegen deze tendensen. Nou, hij had vandaag hier mogen staan, van mij. Hij had u en mij mogen toespreken. En hij had misschien wel zijn emoties laten gaan. En had misschien wel gaan zeggen, ik loop als het ware in de arena voor jullie. Ik loop een soort wedloop en ik wil het wereldpunten totaal, ik denk even aan meneer Ritsma die dat gisteren of eergisteren allemaal bereikte, opnieuw veilig staan. Ik wil de overwinning behalen. En dan is Ritsma maar een zwak manneke bij de Heer Jezus vergeleken. Maar hij heeft de overwinning behaald. En nu willen jullie opnieuw dit soort infiltraties een plek geven. Moet je niet doen. Want dan gaat het niet meer om Christus, dan gaat het om jezelf. Want dan, ja, maar ik eet geen varkensvlees meer. Ja, maar ik hou de vrijdag altijd als een hele speciale dag. En ik heb de bepaalde feesten. En ja, maar hij heeft een ervaring gehad met een engel. Ja, maar dat is het. En daar hou ik me aan. En hij en zij, en we horen van alles en we worden opgeslokt door, ik weet niet wat voor verhalen allemaal. Maar het gaat niet meer om Christus. Het gaat ook niet meer om zijn overwinning. Het gaat ook niet meer om het plan van God om de Heer Jezus uiteindelijk die eer en die glorie te geven. Het gaat alleen maar om onszelf. Daar gaat het om. Dat is hier de strijd van Paulus. En als wij daar nog een schepje bovenop doen, door elkaar ook nog te vertellen dat je aan de linkerkant van de weg moet lopen, als je een beetje geloviger bent, ja, dan doen we precies hetzelfde. En ik zou zo graag willen dat u voor God heel teer en heel fijn gevoelig bent. Als de Heer u zegt dat u links moet gaan lopen, loop dan niet rechts. Maar zeg niet tegen mij van dato, je moet aan de linkerkant van de weg lopen. Dat is het verschil. Als de Heere God je iets zegt om te doen, en of het nu te maken heeft met een bepaalde dag, of met een bepaald soort eten, of met een bepaalde gewoonte, doe dat. Maar als wij echt gaan zien wie de Heer Jezus is en wat het plan van God is met de Heer Jezus, dan is mijn leven nu op Hem gericht. En dat heeft me zo geholpen. Mijn leven vandaag dient Christus te zijn. Daarom gaat Colossense 3 verder met bedenk de dingen die boven zijn en zoek de dingen die boven zijn waar Christus is. Het gaat je hele leven beheersen. Niet de theorieën, maar Christus, de werkelijkheid. Hij is de werkelijkheid. En dat staat daar eigenlijk zo mooi. Laat niemand u de prijs doen missen. Of vers 17. Dat het maar een schaduw is van de dingen die moeten komen, terwijl de werkelijkheid van Christus is. Daar gaat het om. En al het andere, ja, dat is namaak. En als we niet proberen om de Heer Jezus te leren kennen, en ik heb het niet over tot geloof komen, ik neem aan dat dat gebeurd is, maar als we niet proberen om de Heer Jezus nader te leren kennen, beter te leren kennen, dan lopen we gigantische risico's. En ik begrijp nu een beetje waarom Hosea in het Oude Testament al riep, mijn volk gaat verloren door gebrek aan kennis. Nou, dat kun je vandaag wel weer roepen. En daar ging het gewoon om kennis van God, in de schriften geopenbaard. Maar datzelfde principe geldt nog. Als Petrus aan het eind van zijn tweede brief zegt dat je mag opwassen in de genade en in de kennis omtrent de Heer Jezus Christus, dan bedoelt hij daar hetzelfde mee. En wij lopen naar buitengewoon gevaar. Dat is echt een last, langzaam maar zeker, voor mensen die het gaan zien. Want het is gaandeweg erger geworden. Het is één grote mix aan het worden. Het is één grote grijze brei aan het worden. De kerken zitten aan elkaar in de haren om onderdelen van het geloof. En gelovigen gaan elkaar verketteren omdat ze niet allemaal dezelfde kleur jas aan hebben. En we gaan steeds maar verder. En de wereld lacht. De duivel heeft het gewonnen. Terwijl de Heer Jezus op het kruis
alles tot een einde heeft gebracht. Als u zich nu werkelijk aan het kruis zou zien besneden met de besnijdenis van Christus. Als u zich werkelijk zou zien als daar aan het kruis gespijkerd, alsof God uzelf daar oordeelde. En daarna liet begraven met Christus, gekruisigd met Christus, gestorven met Christus, begraven door de doop tot de dood. Maar ook met Christus opgestaan. Wat ga je dan zeggen? Dan zeg je, ik heb mijn straf gehad, ik hoef niet nog een keer. Ik hoef niet de hemel nog te verdienen. Dat is klaar. Ik hoef ook niet van alles te doen om, dat is allemaal gebeurd. Het enige wat ik nu nog zoek is de dingen die boven zijn. En als u denkt dat u dat met spijzen moet doen, ga uw gang. Dat mag ook, ik bedoel daar niks mee. Maar leg dat niet op als een must, als een norm, als een wet op anderen. Laat dat alsjeblieft los. Laten we elkaar eens een stukje vrijheid geven, niet losbandigheid. Dit mag u uit mijn woorden niet concluderen, want het is zo teer. De Heer Jezus Christus, echt als het voorwerp van je leven en als het voorwerp van je hart kennen, dat is niet een kwestie van nu kan ik rotzooien wat ik wil. Dat is onzin, dat is volstrekt onzin. En iemand die dat dan tegenwerpt, die heeft er niets, maar dan ook helemaal niets van begrepen. Sorry dat ik het wat fel zeg en wat fel uithaal, want dat is niet waar. Maar die Heer Jezus heeft leren kennen, die wil hem graag dienen. Die zal elk verkeerd woord als een buitengewone last ervaren zeggen. Sorry Heer, had ik niet moeten zeggen. Direct. En een verkeerde uitval of een verkeerde benadering van broeders of zusters. Of een op het opleggen van dat doorkruist dit prachtige. Dat is heel teer, dat is heel fijngevoelig. Maar het is het werk van Gods geest. Van harte hoop ik dat we opnieuw leren zien wat zich daar op dat kruis heeft voorgedaan. Paulus zegt in 1 Korinthe, ik heb niets anders willen weten dan Jezus Christus en die gekruisigd. Weer datzelfde. Datzelfde. Daar zei de een, ik ben van Paulus, ik ben van Apollos. Verschil in leer, verschil in visie, verschil misschien in beleving. De een was charismatischer dan de ander, zo zouden we dat vandaag zeggen. Maar Paulus zei, nee, het kruis. En op het kruis van de Heer Jezus is alles anders geworden. Ik mocht gisteren spreken over het boek Esther. Dat is een van mijn lievelingsboeken. Er is een bepaald moment waarop alles anders gaat in dit hele bijzondere boek Esther. U kent het boek, u kent het verhaal. En het is heel spannend om het echt te lezen voor jezelf. Vond ik het meest spannende Bijbelboek van de hele Bijbel. Er is een nacht waarin koning Ahasveros niet kan slapen. Koningin Esther niet kan slapen. Haman niet kan slapen. Mordechai niet kan slapen. Niemand slaapt. Het woord God komt in het hele boek niet voor. Je zou zeggen, nou, dat boek hoort helemaal niet in onze Bijbel. En in die nacht draait God de knop helemaal om. Helemaal. Alles wordt anders. Haman denkt dat hij het gewonnen heeft. Wie zou de koning eer willen bewijzen? Ja, mij natuurlijk. Nou, hij somt op. En de man die hij denkt te doden, waar hij net voor bij de koning kwam, die wordt geëerd. Zijn vrienden krijgen dat door en die zeggen, maar nu is het te laat. God draait daar in één nacht alles om. Plak dat verhaal nu eens één keer in je leven op dat wat zich daarbij dat kruis voordeed. Waar de Joden hater, het is alsof de Satan in eigen persoon aanwezig is, als een aanklager probeert om hem uit de weg te ruimen. Om die ene die niet boog, om die ene die niet voor Haman boog, om die ene die luid jammerend door de burcht Susan trok, de enige die doorhad welke snode plannen er gesmeed waren, om die ene uit de weg te ruimen. De Satan had het net voor elkaar. De paal stond klaar in het verhaal van Esther. En Mordechai zou aan die paal. En Haman zou de koning zijn. En dan gaat God de zaak op hetzelfde moment precies omdraaien. En toen de Satan de Heer Jezus aan het kruis had, dacht hij dat hij het gewonnen had. De grote Jodenhater had de Heer Jezus aan het kruis. En daar heeft de Heer Jezus over diezelfde Jodenhater getriomfeerd. Hij heeft overwonnen het kruis van de Heer Jezus. En daar, lieve broeder en zuster, bent u met Christus gekruisigd. Daar is alles anders geworden. Daar is echt de knop omgegaan. Vanaf dat moment bent u anders. En u moet u zich niet weer laten inpakken door. Want dat leidt altijd tot een verlies en tot een getuigenis. Niet meer zo fris. En als we werkelijk de Heer Jezus hebben leren kennen, dan gaat het anders worden. Het kruis van de Heer Jezus mag ook in onze levens een geweldige plek hebben. Maar het doel van God, met u en met mij, is Christus. Het heeft me zo geholpen. Ik kan niet alle dwaalleer bestrijden. Ik heb het vroeger gepoogd. Ik kan niet alles uitvogelen waarin ze misschien gelijk hebben en misschien ongelijk hebben. Ik ben nu zover, het interesseert me niet zoveel. Ze maken slachtoffers. Maar ik wil alleen maar vertellen, als mijn hart vol is van de Heer Jezus en gelukkig is in de Heer Jezus en overvloed van dankzegging, dan krijgt die aanval geen kans. Dan denk ik, je kletst maar een end weg, beste vriend. Ik heb de Heer Jezus. En dit klinkt een beetje simpel, en dat is het ook wel, maar het is aan de andere kant precies wat God hier bedoelt. Ik hoop van harte dat Colossense 2 in uw leven schitterend wordt, dat u gaat zien waarom Paulus nu in strijd was. Waarom hij lijden verdroeg. Waarom hij dus tegen dit soort invloeden inging. Nou, hij zag ze komen en hij heeft ze aangeduid. En diezelfde aanduiding is er vandaag nog. Precies hetzelfde. Laat u zich alsjeblieft niet inpakken door. Maar laat u zich richten op Christus. De hoop der heerlijkheid. Christus in u. Hij woont in je. Hij heeft van jouw leven zijn troon gemaakt. En die wereldbeheersers, al die machten en krachten, die kunnen het niet halen bij hem. Als je dat nu maar ziet, dan heb je een behoorlijk stuk anti-gif om al die invloeden tegen te gaan. En de Heer Jezus wordt groter en u gaat hem prijzen, hem danken op een misschien nieuwe manier. Zullen we de Heer daarom bidden met elkaar? Onze God, onze Vader, wil u danken voor de Heer Jezus, uw plan met de Heer Jezus. Dat raadsbesluit omtrent de Heer Jezus, waarin wij een plekje krijgen. Vader, het duizelt ons als we bedenken tot welke hoogte we gebracht zijn. Vader, en misschien is het voor velen hier wat te moeilijk, misschien te zwaar of te diep. Maar ik wil u echt bidden of de Heilige Geest gewoon de kans krijgt om dit in onze harten te leggen. Zodat we daarover piekeren. Misschien zijn als de Bereërs die de schriften onderzochten of deze dingen ook zo waren. Vader, we willen niets anders dan de Heer Jezus. We willen zo graag genieten van hem. Maar we willen ook zo graag dat hij geniet. En dat hij tot zijn doel komt. Dat er een moment gaat komen dat hij hier op aarde schittert, dat is helder. Maar misschien mag de kerk, misschien mag de gemeente nu het instrument zijn om de Heer Jezus te doen schitteren. Om hem, als het ware, door deze wereld te dragen. Als we zien hoe een koning Hussein eer krijgt, ook bij zijn heengaan. Hoe hij geroemd en geprezen wordt. Hoe alle staatslieden van de hele wereld daar nu in Amman zijn en daar hun zegje gezegd hebben. Vader, dan willen wij vanavond tegen u zeggen dat er maar één koning is, maar één vredevorst die daar in het Midden-Oosten vrede heeft gebracht. Dat is de Heer Jezus. En dan willen we tegen u zeggen, Vader, dat hij dat op een hele merkwaardige manier heeft gedaan. Door te sterven. Door zichzelf weg te cijferen. Dat gaat tegen alle filosofieën in. Dat druist in tegen wat de wereld kan bedenken. Maar juist in die weg ligt de grote overwinning. Vader, we danken u voor de Heer Jezus, uw eigen Zoon die nu aan uw rechterhand is, die is opgestaan. Hij leeft en hij is gekroond en hij wacht totdat hij terug kan komen. Vader, we danken u voor de Heer Jezus. We danken u dat hij ook onze zonden, onze schuld heeft willen wegdragen. Dat we met hem gekruisigd zijn. Dat we de besnijdenis van Christus hebben ondergaan. Vader, dat het zondige vlees weg is. Ik kan niet zeggen dat ik niet meer zondig. Ik zondig nog wel, Vader. U weet dat ik dat te belijden heb zo nu en dan. Misschien wel heel vaak. Maar u ziet mij in Christus. En Christus is in mij. Vader, ik snap het niet, maar ik wil u er wel voor bedanken. U ervoor eren. U ervoor groot maken. Vader, leert u ons alstublieft om die eenvoudigheid te blijven zien. Tot uw eer en tot eer van hem, onze heiland, en tot zegen voor onszelf. We prijzen u, Vader. Amen.